Het is 20:45.
Dames en heren, goedenavond. Welkom op deze vergadering. Het is 9:15, donderdag 15 oktober. We gaan aan de slag met een ordersvormende vergadering. Het lijkt me goed om aan te geven dat dit niet gaat leiden tot agendering in de besluitvormende vergadering. De intentie van vanavond is puur en alleen om de raad te laten debatteren met het college over de impactanalyse COVID-19 in Venlo, die u allemaal heeft gekregen middels de raadsinformatiebrief, inclusief bijlagen. Ik heb een aantal woordvoerders doorgekregen. Mocht het zo zijn dat er anderen nog uiteindelijk aan het woord wensen te komen, dan kan dat uiteraard. Ik wil het graag in één termijn doen. En u kunt ook interromperen, dat spreekt voor zich. Als niemand daar verder vragen over heeft, kan ik beginnen met de eerste woordvoerder van het CDA, Tom Verhaag. Meneer Verhaag, gaat u gang.
Goedenavond allemaal. Dankjewel, voorzitter. Het algehele beeld lijkt voor Venlo mee te vallen. Met name het gegeven dat het aantal faillissementen op dit moment geen stijgende lijn laat zien, is voor het CDA een belangrijk gegeven. Natuurlijk maakt het wel zo dat de nieuwe maatregelen van afgelopen dinsdag een enorme verandering zouden kunnen zijn voor deze statistiek. We hebben een drietal zaken die we even willen belichten. U schrijft op pagina 17 van de impactanalyse dat de horeca en detailhandel tot de zwaarst getroffen sectoren horen, maar dat de kans op een faillissement klein is omdat er weinig kapitaalgoederen in bezit zijn binnen deze sector. Dit verbaast het CDA enigszins. Wij vragen aan het college of u in de analyse rekening gehouden heeft met bijvoorbeeld de, tussen haakjes zeg ik, torenhoge huurprijzen, waartegen veel horeca en detailhandel maandelijks moet vechten. Dan de werkloosheid.
Meneer Verhaag, sorry dat ik u onderbreek. Er is een interruptie van de heer Aarts, D66. Meneer Aarts, gaat u gang.
Voorzitter, sorry, dat was een melding voor woordvoering, niet voor interruptie. Dus meneer Verhaag, kan rustig doorgaan.
Meneer Verhaag, aan u.
De werkloosheid baart ons ondanks de dalende trend wel zorgen. Op welke manier is het college voornemens mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben bij de hand te nemen? Gaat het college andere maatregelen nemen dan dat het anders zou doen? Dan een derde zorgpunt. Wij vinden het kopje culturele voorzieningen erg mager in de analyse. Er wordt gezegd dat het college zich gaat helpen bij het werven van derde geld. Voorzitter, kan het college ons duiding geven hoe dit eruit zou moeten zien? Het werven van derde gelden komt volgens het CDA bijvoorbeeld vanuit stichtingen en bedrijven die dit wellicht zelf op touw zetten. Een goed voorbeeld is recent het bedrag dat grenswerk tegemoet krijgt van bijvoorbeeld, volgens mij zat daar de vriendenloterij. Zat daar bijvoorbeeld bij. Tussen haakjes, en ik citeer, mogelijk zullen zij derhalve een beroep doen op de gemeente Venlo, lezen we ter afsluiting van dit kopje. Voorzitter, wat mogen de verenigingen dan van u verwachten, is de prangende vraag die wij als CDA-fractie hebben. Nog één vraagje. Kijkt de gemeente Venlo ook naar andere gemeenten waar de laatste weken regelmatig compensatiemaatregelen met bijvoorbeeld huurcompensatie geweest is en dat soort zaken? Voorzitter, dit zijn een drietal kritische noten vanuit de fractie van het CDA. Tegelijkertijd willen wij ook melden dat wij zeer te spreken zijn over de manier waarop de burgemeester proactief en helder communiceert via verschillende media, leiderschap toont en ook het presidium weer wekelijks gaat bijspreken. Ook dit willen wij bij deze gemeld hebben. Tot zover. Verder hebben wij geen inbreng.
Dank u wel, meneer Verhaag. Ik geef graag het woord aan Luut Pico, 1 Lokaal. Meneer Pico, gaat uw gang.
En ik neem graag dat woord. Dank u, voorzitter. Het doel van een analyse is om een conclusie te kunnen trekken en meer inzicht te krijgen in het onderwerp. De conclusie kan echter nog niet getrokken worden. En wat levert het inzicht ons op? Het zijn de eerste beelden van een film met een hoog Hitchcock-gehalte. Gevolgen als faillissementen en werkloosheidscijfers kunnen naar onze mening pas op het langere termijn geanalyseerd worden, nadat eenmalige financiële potjes van de overheid en alle coulancebehandelingen van banken en toetsingscriteria van overheden verder worden aangescherpt, zoals bij de TOZO. Er dreigt een tsunami op ons af te komen. De intensiviteit is ongewis. Opvallend zijn de grote verschillen tussen boetes en waarschuwingen bij de diverse gemeentes in de regio. Gelet op de actuele situatie lijkt het ons noodzakelijk dat de handhaving op het naleven van regels zo optimaal als mogelijk wordt uitgevoerd. Duidelijkheid richting de samenleving is van essentieel belang om te stabiliseren. De heer Donders gaf in de vorige sessie daar ook al een aanzet toe. U laat ons weten, quote, omdat we er nog steeds van uitgaan dat het Rijk onze extra uitgaven en een deel van het verlies aan inkomsten compenseert, voorzien wij voor 2020, mede gelet op de financiële buffer van 2 miljoen, vooralsnog geen grote budgettaire problemen. Vervolgens lezen wij dat, quote, de minister heeft op 31 augustus 2020 nogmaals de afspraak bevestigd tussen Rijk en mede-overheden, dat mede-overheden kunnen rekenen op een reële compensatie voor gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Hoewel de intenties goed zijn, heeft de praktijk laten zien dat er nog vaak discussies blijven bestaan over de vraag of, en zo ja, in welke omvang alle kosten en inkomstendervingen gecompenseerd worden. Einde quote. Wij verzoeken u dat ook dringend om richting Den Haag, dan wel via het VNG of ieder ander beschikbaar kanaal, erop aan te blijven aandringen dat het Rijk volledig gaat compenseren. Gemeenten die de afgelopen jaren gezond financieel beleid hebben gevoerd, mogen, omdat ze iets meer spek op de ribben hebben gekregen, om deze reden niet minder compensatie krijgen voor COVID-19 maatregelen. Wij vragen u dan ook veilig te stellen dat kosten gelijkmatig over de gemeenten worden gecompenseerd en ervoor te waken dat er ooit een situatie gaat ontstaan waarbij de keuze wordt gemaakt om gemeenten naar financiële draagkracht te compenseren. Voorzitter, een oproep aan het college en via u aan iedereen in de gemeente Venlo en vooral aan Sinterklaas en de Kerstman. Besteed zoveel als mogelijk je euro's in de gemeente Venlo. Koop zoveel als mogelijk lokaal. Koop zo weinig mogelijk online buiten de gemeente. Die nieuwe wasmachine die je dringend nodig hebt, koop je dan online bij de lokale witgoedhandelaar. Koop gerust online, maar dan wel in Venlo. Voor de gemeentelijke organisatie zien wij liever een aantekening dat we de aanbestedingsregels niet geheel daar behoren hebben uitgevoerd, doordat lokaal we te veel lokaal hebben besteld, doordat we lokaal te veel hebben besteed, dan een volledig goedgekeurd accountantsrapport bij de volgende jaarrekening. De route naar oplossingen voor ondernemers moet eenvoudig, duidelijk en eenduidig zijn. De weg naar oplossingen voor inwoners die werkloos geworden zijn of in problematische schulden raken, moet eenvoudig, duidelijk en eenduidig zijn. Deze slachtoffers zijn meestal mentaal geknakt en daar is een solide begeleiding noodzakelijk. Wij verzoeken u daar al het mogelijke in te regelen. Het is immers geen 5 voor 12 meer, maar ver over 12. Dank u, voorzitter.
Dank is aan u, meneer Pico. Dank u wel. Ik ga door met de Partij van de Arbeid. Har Jansen of John Spijksma. Ik heb beide woordvoerders staan. Ik zie Har Jansen zitten.
Ja, dat klopt. Ik zit. Ik zal het dan ook wat doen met John voor. Voorzitter. Het is een heftige tijd. Deze analyse die nu voorligt is door het college toegezegd tijdens de raadsbehandeling van de voorop 2020. Dank daarvoor. Dank voor deze uitgebreide analyse. Voorzitter, het wordt echt al lastig om op dit moment die analyse te bespreken over een impact die het heeft. En die is opgesteld toen de tweede golf en de derde pakket steun, maar het regelen van het Rijk nog niet speelde. Dat blijft lastig. Ik kom daar dadelijk nog op terug. Dat het voor de organisatie gelukt is om het pakket aan maatregelen going concern adequaat is opgepakt, verdient een compliment. Maar hoe gaan we verder? Eigenlijk steken we op dit moment de thermometer in de organisatie, terwijl we geen zicht hebben op wat de impact is op het virus, op de stad en op de organisatie, met name de laatste dagen. In die zin zijn we op dit moment meer geïnteresseerd op wat er op ons afkomt. En het is een zaak om een inschatting te maken hoe verder. Kunt u ons daarin meenemen? Kunt u daar eens een toelichting op geven? Wat zijn uw voornemens? U heeft daar vast idee over. Kijkend naar voorliggende analyse, dan mis ik toch de nodige informatie, voorzitter. Gelukkig is het de vergadering net hieraan voorafgaand nadere duiding gegeven. En dat stemt ons in ieder geval wel tevreden, want daarmee hebben we wat meer toelichting gekregen wat we nodig hadden. Wat mij opvalt, voorzitter, wat mijn fractie opvalt, is dat de effecten op de gemeentelijke organisatie op orde zijn. Goed onder controle, ik zei net al, niks geksbarend, om het maar zo te zeggen. Een ander niet onbelangrijk punt is dat er gelukkig op dit moment weinig financiementen zijn. Het CDA zei er ook al iets van. En hoe kunnen we dit vasthouden? Hoe gaat dat de komende weken spelen? Kunt die in die glazen bol kijken? De werkeloosheid, voorzitter, baart ons grote zorgen. Heel veel mensen komen op straat te staan en hebben geen werk meer. Met name als je kijkt naar de horeca, maar als je ook kijkt naar jonge mensen die allemaal hun werk verrichten, vaak in die horecagelegenheden en die toch hun studies moeten betalen. Gaan we daar oplossingen voor vinden? Voorzitter, we zouden graag van u vernemen of er nog huurcompensaties plaats gaan vinden voor verenigingen, voor wijkgebouwen en dergelijke, die gewoon in zwaar weer zitten. Ze hebben maanden niks kunnen doen, dus de vraag aan het college is ook hoe gaat dit verder? Hoe pakt u dit op en heeft u daar al ideeën over? Wat nog in grijs gebied is, voorzitter, waar wij graag wat meer over willen weten, dat is de toestand van onze grote partners in de stad. Hè? Dat is, zijn die zorginstellingen of de buurtinstellingen, de toegangspoort naar de hulpverleningsorganisaties, zeg maar de verenigingen die ik net al noemde, wijkgebouwen, dat soort zaken. Kunt u daar iets over zeggen? Ik vind dat te weinig terug in de voorliggende analyse. U geeft ook aan dat rondom parkeren, duurzaamheid en de samenlevingsorganisatie projecten vanwege die coronacrisis vertraging hebben opgelopen. Wat betekent dat voor de samenleving en wat betekent dat voor de voortgang van deze toch wel belangrijke trajecten? Voorzitter, concluderend of de conclusie op dit alles blijft lastig. We houden ons hart vast de komende weken en hopen dat het Rijk de komende tijd net zo ruimhartig is als bij de vorige golf, waarover deze impactanalyse gaat. Ja, voorzitter, blij met deze impactanalyse. Hij had maar uitgebreider mogen zijn, maar volgens mij is het de thermometer erin houden. Daar wil ik het in eerste instantie bij laten.
Voorzitter. Dank u voor het woord. Voorzitter.
Er is een interruptie van meneer Pico. Meneer Pico, ja.
Ik zou graag meneer Jansen willen vragen. Meneer Jansen, wat vindt u van het voorstel om zoveel als mogelijk lokaal te kopen, om daarmee de lokale economie een beetje aan de draai te houden? En bent u met mij eens dat we moeten proberen om de trajecten voor ondernemers die failliet dreigen te raken, of mensen die werkloos dreigen te raken, dat die trajecten op zeer eenvoudige wijze ingeregeld moeten worden?
Ja, ik kan u wel volgen, maar daar zit iets contrairs in, voorzitter. Ik heb het gemerkt in de afgelopen weken waarin onze voorzitter, of waarop de burgemeester van ons op de vingers werd getikt door ondernemend Venlo, althans door het MKB die in de binnenstad zit, of die in de binnenstad zitten met hun winkels, die zelf ook heel hard roepen koop lokaal. Ja, als er zich iemand toen wat van heeft aangetrokken, is het onze burgemeester, want die heeft gezegd tegen met name de Duitse inwoners, koop lokaal en blijf weg. Ja, als we het allemaal gaan roepen, dan is dat voor Venlo wel een probleem natuurlijk. Als niemand meer bij ons komt inkopen. Natuurlijk moeten onze Venlose inwoners in Venlo komen inkopen. Moeten we zoveel mogelijk proberen om niet via internet te kopen. Maar ja, weet je, als we het allemaal gaan doen, dan worden we allemaal niet gelukkig van. Ik denk dat de corona, COVID-19, veel belangrijker is om die te bestrijden. En alles daaraan doen om die 1,5 meter afstand te nemen. En ja, over dat lokale inkopen en weet ik wel, ja, dat is een lastige. Ik denk dat er andere prioriteiten op dit moment zijn.
Oké, dankjewel meneer Jansen. De volgende woordvoering komt van de PVV. Wie mag ik het woord geven? Ik heb alle vier de heren staan.
Nou, je mag eerst met mij even beginnen. Dank u wel. Ja, ik heb de impactanalyse gezien en ook net wat ik zei gezien. Politiek kan ik er helemaal niks mee, omdat uiteindelijk de resultaten zeg maar, straks gaan tellen. De voorzitter of de burgemeester heeft ook al gezegd van ja, je kan eigenlijk op dit moment er nog niks inhoudelijks over zeggen. Dus ik wil alleen maar herhalen wat ik al vaker gezegd heb, te weinig te laat. Maar dat is een landelijk probleem. En ja, ik heb begrepen dat er ooit na deze crisis een mogelijkheid bestaat om echt inhoudelijk politiek te bedrijven. Dat gezegd hebbende zou ik de heer Donders het woord geven.
Dat zag je al. Meneer Donders, gaat u gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Bij mijn vorige vergadering heb ik even wat vragen gesteld eigenlijk over het Vicuri. Het aantal mensen die op het IC liggen. Nou, ik heb zojuist even de Facebook-site van de Vicuri bekeken. En die geven onder andere de dag toch cijfers over hoeveel mensen dat er liggen. Op dit moment liggen er 11 patiënten in het ziekenhuis hier in het Vicuri, waarvan 3 op het intensive care. Dat zet mij toch wel aan het denken van goh, hoeveel besmettingen hebben we en hoeveel gaan er daardoor het ziekenhuis in. Mijn vraag aan die mensen was ook van hoeveel bedden hebben jullie eigenlijk beschikbaar? Ze moeten van het ROAZ, moeten ze 30 bedden beschikbaar stellen voor de coronamensen. Dat wil zeggen dat er 10%, op TC bedoel ik, dat wil zeggen dat 10% pas bezet is. Ook hebben ze 106 in de piek 106 bedden voor coronagevallen gehad. We hebben er dus nu 9 liggen. Nog geen 10%. Ja, ik wil absoluut die getallen niet bagatelliseren. En ik wil ook niet ontkennen dat er geen virus is. Het is heel ernstig te noemen wat er allemaal gebeurt met die mensen. Maar ik zie de problematiek van de corona op dit moment niet zo erg. En ik vind dan ook dat wij op dit moment de horeca heel erg tekort doen door te zeggen van we moeten ze nu 4 weken gaan sluiten. En ik ben ook bang dat dit ook zal leiden tot heel veel faillissementen.
Voorzitter.
Ik hoor een interruptie.
Tom.
Ik hoor hem ook en ik hoor dat het de heer Verhaag is, maar ik zie hem niet in mail. Maar meneer Verhaag, gaat u gang.
Ja, dit is dat ik op uw stoel zit, meneer Donners, anders was mijn broek afgevallen. Dat scheelt. Eerst komt uw eerste collega, die zegt, meneer Fijnje, die zegt, dat is allemaal te veel en allemaal te laat en slecht, maar dat doet landelijk. En dan komt de tweede spreker van de PVV en die gelooft amper in het coronavirus. Dus u heeft 2 woordvoerders en u zegt allebei totaal wat anders. Hoe zit het nou?
Meneer Donders.
Dank u, meneer de voorzitter. Nou, meneer Tom, ik wil u even uit de brand helpen. Ik zeg niet dat er geen virus is. Dat heb ik u net eigenlijk van tevoren nog gezegd, voordat u interrumpeerde. Ik heb ook gezegd, ik geloof heus wel dat er een ziekte is. Ik geloof ook heus wel dat er iets ernstigs aan de hand is. Maar ik denk dat we naar de cijfers moeten gaan kijken. Kijk, we hebben in de eerste golf waren we nergens op voorbereid. De mensen van de Vicuri nu zelf geven mij als antwoord van goh, hoe zit het met de grote besmettingen en hoe zit het met de aantal mensen die opgenomen worden. Ze geven zelf aan van wij zijn op dit moment veel beter equipped, betere medicatie, betere mogelijkheden tot hulp. Om ervoor te zorgen dat de mensen die naar het ziekenhuis komen die besmet zijn, sneller en zelfs binnen enkele dagen alweer het ziekenhuis uit te hebben. Omdat ze A, of genezen zijn of genoegend zijn geholpen dat ze zelf thuis kunnen gaan zitten. Ja, ik zie dan nu bij de cijfers dat de horeca een hele grote klap gaat krijgen. Dat zien we, dat weten we. Ik vind het dan nog heel erg te noemen als je leest dan in de landelijke stukken dat er 0,13% daar besmet worden. Dan vraag ik mij af, moeten wij hiervoor dus de hele de horeca voor op slot gooien? Hè, de komende 4 weken.
Voorzitter.
Ja, er is een interruptie, excuus van meneer Pico.
Ik was eerder voorzitter.
Ja, maar hij zit hier in de zaal, dus hij overschreeuwt u. En dat is niet fair. Ik zal er de volgende keer rekening mee houden.
Ik wil de heer Tom eigenlijk, sorry, de heer Verhaag eigenlijk ondersteunen in zijn vragen. Maar ik laat hem eerst voorgaan. Meneer Verhaag, graag.
Ja, dankjewel meneer Pico. Meneer Donders, is de PVV-fractie in Venlo nou voor of tegen die lockdown? Want ik hoor dat meneer Fijnje voor is en dat het veel eerder had gemoeten, maar u bent tegen. Wat is nu uw standpunt als partij?
Meneer Donders.
Ik heb al nog niks gemeld of dat ik überhaupt voor of tegen was. Maar goed, ik was mijn woordvoering aan het geven over wat we nu aan het doen zijn, wat voor lockdown. Kijk, we zijn wel voor een aanpak van deze epidemie, deze griepepidemie, of hoe dat je het ook wilt noemen, dat het een coronavirus is. Ik vind het prima. Hoe dat genoemd wordt, vind ik eigenlijk een beetje buiten kijf staan. Ik vind alleen de maatregelen die getroffen worden misschien wel verkeerd zijn. We gaan nu dus de horeca plat gooien, terwijl daar blijkt dat er niet heel veel besmettingen daarvan afkomen. We gaan ook de voetbalwedstrijden... ik hoor enkele...
Mevrouw Steenmets, aan u is het woord.
Ja, dank u wel. Meneer Donders, zijn dit dingen waar de gemeente over gaat? En zijn dit dingen waar de gemeenteraad over gaat en waar we het dan vanavond ook over moeten hebben? Want volgens mij zijn dit landelijke dingen die nu spelen. En ja, ik weet niet of dat zinvol is om wat hier te bespreken nu.
Meneer Donders?
Ja, daar wil ik kort over zijn. De burgemeesters hebben beslist dat we deze lockdown gaan doen. Die hebben besproken met de burgemeesters. Het is nog bij de informatiedag, zeg maar, gisteravond nog doorgegeven. Vandaar dat ik eigenlijk ook aangeef, misschien dat wij zelf dan wel naar het Den Haagse kunnen gaan aangeven van joh, onze horeca levert niet zoveel besmetting op. Maar zoek dan wel een plek waar ze wel vandaan komen en hoe dat ze vandaan komen. Ik vind het allemaal ernstig en nogmaals, ik wil niet zeggen dat er niks aan de hand is. Ik vind het ook vervelend dat dat in deze tijd moet gebeuren. En ik vind het ook heel vervelend dat daar faillissementen doorkomen en dat er mensen door ontslagen worden enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar wat je ziet is eigenlijk dat wij nemen maatregelen waar de bevolking zeg maar, geen vertrouwen in heeft. En als wij al ergens op moeten gaan hameren, is het op ons vertrouwen. Dat roepen wij al 3 jaar bij elke voorrap dan wel begroting.
Meneer Donders, ik onderbreek u even, want er wacht al een tijdje een interruptie ook van de heer Pico. Meneer Pico, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Het klopt inderdaad dat het aantal besmettingen in de horeca uitermate meevallen en uitermate gering zijn. Het is ook niet de besmetting in de horeca die optreedt, het is de besmetting die thuis optreedt. Maar dat mensen uit de horeca, uit de kroeg, naar huis gaan en thuis de besmettingen overbrengen. Het dicht op elkaar zitten in de horeca, vervolgens fijn naar huis gaan en in een andere omgeving mensen besmetten, dat is het probleem. Dus een indirect gevolg van het samen zijn in de horeca. Daarom wordt de horeca gesloten met donder. En niet anders.
Meneer Donders?
Ja, ik heb daar een andere mening over. Maar goed, daar kunnen we nog wel eens een keer over spreken.
Het heeft niet met mening te maken. Het is een feitelijkheid met donder.
Volgens mij moeten we via de voorzitter praten. Maar goed, wij hebben nog altijd aangegeven dat deze cijfers die komen voort uit onderzoeken dat er in de horeca niet de mensen besmet worden. En dat ze dan naar huis gaan, dan zijn ze toch besmet in de horeca. Ik weet niet of... Ja, ik kan misschien deze logica niet volgen met u. Maar goed.
Meneer Donders, er staat nog een interruptie te wachten van meneer Jansen. Meneer Jansen, gaat uw gang.
Die had ik ook al een paar keer zien waaien.
Ja, dank u wel, voorzitter. Oh, sorry. Ja, we hebben twee meneer Jansen.
Hi Jansen, had ik gezien zwaaien.
Neem je kwaad. Hi Jansen.
Ik parkeerde mij nog even, sorry.
Ja, is goed. Voorzitter... Ja, het risico is dat we hier de Tweede Kamertje gaan spelen, is natuurlijk groot. In mijn beleving moeten we de impactanalyse bespreken. En op het moment dat wij ons gaan begeven op kladijs, en dat is eigenlijk het werk op de Tweede Kamer, dan moeten we aan de Tweede Kamer overlaten. En de mensen die daar zitten, Thierry Baudet en die mensen allemaal, die moeten daar verder op anticiperen. Wij niet hier volgens mij.
Meneer Wim Jansen had, neem ik aan, dezelfde interruptie.
Ja, dat klopt, meneer de voorzitter. Meneer Hai Jansen die zegt precies dat wat ik ook wilde zeggen, waarbij we dus aan willen sluiten bij mevrouw Steenmets. Dit zijn dingen die worden in Den Haag besproken en vandaag ligt voor de impactanalyse voor de stad Venlo. Daar moeten we het over hebben en ik denk dat het niet zinvol is om te gaan praten over sluiting van de horeca, want daar gaan wij niet over. Sterker nog, onze burgemeester die voert dat ook alleen maar uit en krijgt dat opgedragen. Dus we kunnen daar helemaal niks mee.
Ik ga terug naar meneer Donders voor zijn woordvoering. Meneer Donders.
Voorzitter, ik had nog wel een interruptie als ik kan. De heer Heerschop.
Ik zie meneer Heerschop. Gaat u gaan, meneer Heerschop.
Ja, ik zit, maakt niet uit. Nee, want het triggert mij toch wel. Het is natuurlijk waar dat we geen Tweede Kamertje moeten gaan spelen. Dat ben ik met iedereen eens. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een probleem wat groter is als Venlo. Sterker nog, het is een wereldwijd probleem. Dus dat alles met elkaar samenhangt, begrijp ik ook nog wel. Maar mijn vraag aan de heer Donders is, hij kijkt nu naar het ziekenhuis in Venlo en roept daar over van er zijn slechts een klein percentage van mensen wordt daar opgenomen. Dat was in maart heel anders, wil ik de PVV voorhouden. In maart was dat heel anders, toen liep hier het ziekenhuis het water letterlijk over de schoenen. Het waren toen de ziekenhuizen in andere regio's die die mensen opvingen. Zou het zo kunnen zijn, en past dat in het denkbeeld van de PVV, dat het ziekenhuis zich nu voorbereidt op mogelijk overname van patiënten van andere ziekenhuizen, waardoor die percentages morgen in één keer totaal anders kunnen zijn. Omdat in Amsterdam en Rotterdam, waar nu het water over de schoenen loopt, de mensen deze kant op moeten komen, patiënten moeten worden overgeplaatst met alle risico's van dien, omdat ze in ziekenhuizen elders moeten worden opgevangen. Ik heb daar graag wel eens een antwoord over.
Meneer Donders.
Ja, ik ben het helemaal met meneer Heerschop eens. Ja, wij moeten hier straks mensen op gaan vangen, dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat de maatregelen die we nemen, dat die niet altijd evenredig zijn aan datgene wat in het ziekenhuis terecht gaat komen. Ik wil alleen maar meegeven aan het college, dan wel aan de burgemeester, als zijnde de voorzitter van de veiligheidsregio. Wij hebben ook een voorbeeldfunctie. En wij hebben daarmee ook een punt dat wij zeggen, kunnen ze aangeven aan het Haagse via de burgemeester en de veiligheidsorganisaties, of de veiligheidsregio, sorry, dat wij ook andere beelden zien. Alleen dat andere kant van het verhaal horen wij niet.
Voorzitter. Als dat zo is, als dit het standpunt is van de PVV, dan haalt de PVV hier zijn eigen verhaal onderuit. Als we aan de ene kant wel moeten voorbereid zijn op mogelijk overname van andere patiënten, dan kun je niet handhaven dat je nu kunt zeggen dat er geen probleem is in de ziekenhuizen in Venlo, omdat er nu een laag percentage zit. Dan bent u echt wereldvreemd bezig. Het spijt me zeer, meneer Donders.
Meneer Donders.
Goed, iedereen mag zijn eigen mening daarin hebben. Ik hoorde eigenlijk ook niet echt een vraag, maar goed, ik kan er wel een kleine antwoord op geven voor u. We hebben op dit moment nog niet veel mensen in het ziekenhuis liggen. En het beeld wat wij schetsen naar de bewoners hier in Venlo is natuurlijk wel dat wij heel veel dingen gaan doen terwijl er niet veel mensen in het ziekenhuis liggen. En we zeggen wel, we communiceren goed, in het presidium wordt er gesproken, enzovoorts, enzovoorts. Maar spreken wij ook naar de burgers naar buiten? Die communicatie, dat stuk mis ik. En dat vind ik jammer, want daarmee zou je het vertrouwen van de burgers wel kunnen winnen. En zou je ook dat kunnen zien. Kijk, het Ficuri geeft aan, wij hebben maar 11 mensen in het ziekenhuis liggen, waarvan 3 op intensive care. En de mensen lezen dat ook. En wij kunnen ook al aangeven van in Venlo is het dus niet erg. Waarom sluiten we dan de horeca? Waarom doen we dit? Waarom doen we dat? En die vragen krijgen wij. En ik vind het dan dat wij aan de burgemeester, dan wel het college, kunnen vragen van geef het goede voorbeeld. Ik heb de afgelopen weken menigmaal op Facebook, bijna van elk collegelid, heb ik wel een foto dat ze binnen 1,5 meter staan van iemand anders. Wij behoren een voorbeeld te geven. En daar gaat mijn heel punt om. En dan kunnen we een heel analyse op vast loslaten en zeggen van de kosten zijn dit, de kosten zijn dat. Ik snap dat ook allemaal, maar we hebben wel een voorbeeld. En dat vind ik. En kijk, op dit moment zeg ik over die analyse, ik vind het prima dat we een analyse gaan maken. Maar we moeten het pas later, kunnen we pas echt definitief gaan analyseren. Nu kunnen we alleen nog maar vaststellen wat we aan cijfers lezen.
Ja, voorzitter, wordt er een herhaling van zetten. Laten we daar niet aan beginnen. Het is duidelijk dat de PVV mijn punt in ieder geval niet begrepen heeft. Dank u wel.
Meneer Donders, u kunt uw woordvoering kort en bondig afmaken als u wilt.
Ja, ik wil het hier eigenlijk ook gelijk belaten, meneer de voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Donders. Ik ga meteen door dan naar meneer Heerschop. SP, gaat u gang, meneer Heerschop.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, gisteren zijn inderdaad, werd net al aangehaald, de nieuwe regels van de Rijksoverheid ingegaan. En de horeca die moet in de ban. Het bizarre is dat inderdaad het vliegverkeer gewoon door mag, om er een voorbeeld te noemen. Het zijn vreemde keuzes in bijzondere tijden. En soms is de vraag ook wie Nederland nu regeert. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad, het RIVM, de regering, u zegt het maar. Wij zien in ieder geval als SP dat de regering vaak te laat is met de maatregelen die genomen worden. En laat ik u dan ook een simpele les uit het handboek crisismanagement voorhouden. Crisismanagement begint met command en control. Oftewel, in helder Nederlands, een heldere commandolijn en controle dat opgedragen opdrachten worden uitgevoerd. En ik ben het met iedereen eens die zegt, de Raad van Venlo gaat niet over Nederland. Maar onze burgemeester zit wel in het Veiligheidsraad en dat nog wel met de portefeuille GOR en GGD. En dus kunnen wij wel invloed uitoefenen in die zin op het beleid in Den Haag door simpelweg de burgemeester op te roepen. Om in datzelfde Den Haag duidelijk te maken dat het al lang 5:12 is. Dat command en controle nu echt aan de orde is en dat we niet langer kunnen denken dat eigen verantwoordelijkheid gaat werken. Dit virus is niet plat te slaan met liberale, socialistische, sociaal-democratische of christendemocratische overwegingen of politieke spelletjes.
Voorzitter,
Meneer Aerts, ik zie u zwaaien, maar u moet mij even de kans geven om u netjes het woord te geven. Meneer Heerschop, er is een interruptie van meneer Aerts. Meneer Aerts, gaat u
gang. Ik hoor het.
Voorzitter, dat is een voorstel van orde. Ik vind dat meneer Heerschop nog een heleboel dingen gaat roepen die inderdaad zijn collega in de Tweede Kamer moet gaan roepen. Dus ik verzoek u om meneer Heerschop te vragen om zich te richten op de COVID-19 notitie die we nu bespreken.
Ja, voorzitter, u gaat over de orde, ik ga over mijn woorden, dus daarvan achter. Dus mijn vraag is aan de burgemeester of hij die boodschap wil meenemen naar Den Haag, dat we die politieke spelletjes inderdaad niet moeten voeren, want dit was ook zo'n voorbeeld daarvan. Maar dat we inderdaad, dat command en control belangrijk is en dat geldt voor heel de wereld.
Voorzitter, mag ik nogmaals een voorstel van orde?
Ja, gaat u gang.
U gaat wel heel makkelijk over straks. Ik u reageert niet op mijn voorstel. Ik wil u nadrukkelijk vragen om te reageren op datgene wat ik zeg als voorzitter van deze vergadering.
Geeft u me even de kans om daar met de griffie over te spreken. Klein momentje. Meneer Heerschop, na een kort overleg, uiteraard heeft u de ruimte om uw mening hier te geven, dat spreekt voor zich. Ik verzoek u wel om snel over te gaan naar het Venloofse deel van het verhaal.
Ja, daar zit nu net het probleem, voorzitter. Als wij allemaal blijven focussen op Venlo en niet onze burgemeester mogen aanspreken op zijn rol in de veiligheidsregio in dit kader, dan wordt dat een lastige. Dus ik hoor wat u zegt en nogmaals, ik heb mijn eigen woordvoering. En ik hoor wat meneer Aerts zegt en ik snap dat zijn opmerking snap ik wel. Aan de andere kant, ik kan hem gewoon niet loslaten dat ook wij hier een verantwoordelijkheid hebben. Ook richting onze eigen veiligheidsregio. En we kunnen daar ook mee, dat wil ik ook even aanhalen, mensen op punten wijzen die mogelijk hier in de regio wel gaan bijdragen aan het snel terugdringen van dit virus. Of in ieder geval het aantal besmettingen terug te brengen. Want een van die dingen is bijvoorbeeld gedegen bron- en contactonderzoek. Iets wat de GGD de afgelopen tijd hebben losgelaten. En laat dat nou ook net het punt zijn waarbij we eigenlijk infectieziektes altijd hebben bestreden in dit land. Dus ik wil daar wel graag een reactie van het college, of in ieder geval van de burgemeester, hoe hij daarin staat en hoe dat bron- en contactonderzoek misschien toch kan worden opgezet hier in de regio. Want volgens mij is dat de manier, of volgens de SP is dat de manier om de zaak plat te slaan. Laat ik ook direct stellen dat ik ambtenaren, zorgmedewerkers en medewerkers bij de veiligheidsregio's niets verwijt als het gaat om het verloop van deze crisis. Er is hard gewerkt door heel erg veel mensen. Maar er is ook een geschiedenis van bezuinigingen en ook falende leiding op zowel regionaal als landelijk niveau, met als resultaten dat die inspanningen niet hebben geleid tot het terugdringen van het virus. En ook wij zelf hebben ons niet altijd gedragen. En tegen mensen die nu gefrustreerd zijn en agressie uiten jegens mensen in teststraten, met spoedeisende hulpen, IC's, huisartsen of welke hulpverlener dan ook, heb ik één boodschap. Stop met dit hufterig en egoïstisch gedrag. Als je van mening bent dat het allemaal beter moet, in maart heeft de politiek een nieuw sollicitatiegesprek met de Nederlandse bevolking en kunt u falende politici wegstemmen. Dan kom ik als laatste, voorzitter, bij het document wat ten grondslag ligt aan deze ordersvorming. De cijfers laten duidelijk zien dat er geen ander beeld lijkt te zijn aangaande faillissementen. En naar mening van de SP heeft de gemeente dan ook goed geanticipeerd bij de sectoren die in de problemen kwamen. We willen echter wel aangeven dat bijvoorbeeld de cultuursector en met name individuele artiesten wel in de problemen komen. Daarnaast waren de werkloosheidscijfers ons zorgen. Met een minder hoog opgeleide bevolking die ook nog wat ouder is, lopen we de kans dat deze groep zomaar straks niet aan de bak kan komen. De vraag is dan of de gemeente gaat voorkomen dat deze mensen straks buiten de boot vallen en wellicht in de bijstand terechtkomen. Is men al bezig voor flankerend beleid om te voorkomen dat we straks deze groep zien terugkomen in uitkeringstrajecten? Tot zover, voorzitter.
Ik dank u hartelijk, meneer Heerschop, voor uw woordvoering. Dank u wel. Tot slot.
Tom Vraag.
Hoor ik iemand? Ik weet niet wie daar spreekt.
Tom
Vraag. Meneer Vraag, gaat u gang. Ik had het niet gezien. Gaat u gang.
Geen probleem, voorzitter, dat begrijp ik. Ik had een vraag aan collega Heerschop. Met betrekking tot cultuur en kwijtscheldingen van verenigingen, et cetera, waar bijvoorbeeld Horst en de Maas nu dus zeer mee maakt. Huursubsidies niet, of de huren niet incasseren, et cetera. Zijn dat ook ideeën waar de SP in Venlo oren naar heeft? Of ik heb u daar niet over gehoord, namelijk.
Nee, ik heb aangegeven dat de cultuursector en met name ook individuele artiesten op dit moment zeker in de problemen komen. Want wij kunnen wel die huren gaan compenseren naar bijvoorbeeld verenigingen en al dat soort activiteiten. Maar de artiest die van beroep artiest is, en dat zijn niet allemaal de jongens die heel veel geld verdienen, kan ik u melden. We hebben inmiddels ook andere meldingen uit het veld gekregen. Die zitten nu zwaar in de problemen en die komen hier niet uit. Dus ik wil, ja, ik heb oren naar uw denkrichting, zal ik het zo zeggen. Maar ik kijk ook naar die individuele artiest die in een probleem komt.
Dankjewel, meneer Heerschop. De laatste woordvoering die ik op papier heb, is die van Frans Aerts, D66. Meneer Aerts, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb de analyse, de COVID-19-analyse en de bijdrage die we straks gehoord hebben, bekeken als raadslid. En ik wil daar ook aan vastkoppelen om vooral op hoofdlijnen te reageren, om te kijken van wat hebben we eruit gezien en geleerd en vooral waar moeten we de komende maanden extra aandacht aan schenken. En ik wil dat doen door een viertal thema's te benoemen. Was onze organisatie in Venlo in staat om COVID-19 te managen? Hoe zit het met het draagvlak voor de genomen maatregelen? Zijn we op dit dossier financieel in controle? En waar moeten we waar nodig op gaan bijsturen? Het eerste, is de organisatie van de gemeente Venlo in staat om COVID-19 te managen? We hebben daar de afgelopen maanden regelmatig een terugkoppeling over gehad. We hebben de analyse gehoord en gezien. En ja, ik mag de organisatie een stevig compliment maken op de manier waarop ze geacteerd hebben de afgelopen 6 maanden op deze moeilijke dossiers. Er is regelmatig kritisch gekeken vanuit de raad naar hoe de organisatie in Venlo in elkaar steekt. Maar ik denk dat ze nu volledig geslaagd zijn om datgene te doen wat op dit moment op Venlo's schaal wenselijk en noodzakelijk is. Die boodschap wil ik als eerste afgeven aan de organisatie van de gemeente Venlo. Draagvlak voor genomen maatregelen. Als ik gewoon kijk naar de situatie en wat ik hoor als je praat met andere inwoners van Venlo, denk ik dat een groot gedeelte van de maatregelen die lokaal zijn afgestemd, dat die worden ondersteund. Niet alleen dat. Dat redelijk wat mensen zich afvragen hoe het kan dat er toch nog een redelijk gedeelte van de bevolking zo gemakkelijk omgaat met een aantal dringende adviezen zoals die zowel lokaal als landelijk zijn afgegeven. Ik denk dat daar nog ook in Venlo een wedstrijd te winnen is om te kijken op welke manier kunnen we steviger onder de aandacht brengen hoe belangrijk dat het is om met de basisregels om te gaan. Misschien dat daar nog ideeën leven binnen het college, hoe we dat nog steviger onder de aandacht kunnen brengen. Vooral de komende maanden en de komende weken is dat verschrikkelijk belangrijk. Zijn we financieel in controle op deze onderdelen? Ik denk de afgelopen maanden wel. We hebben ook gezien aan de cijfers zoals die vanmiddag gepresenteerd zijn, dat er adequaat is gehandeld, dat bedrijven ons hebben weten te vinden en dat er dus niet een golf van ellende is gekomen met extra faillissementen en andere zaken. Blijft dat zo? Dat is de vraag. Is bijsturen nodig de komende tijd? Voorzitter, en een doorkijk naar de komende maanden, denk ik dat we inderdaad aan het bijsturen komen. En dat de reserves die zijn opgenomen, dat die hard nodig zullen zijn en misschien zelfs ontoereikend. Daarin hebben wij als raad natuurlijk een rol. Wij kunnen heel snel acteren op het moment dat blijkt dat het nodig is om extra gelden te fourneren. De ruimte is ervoor en ik neem aan dat het college zo verstandig is op het moment dat ze signalen krijgen dat er iets extra's moet gebeuren, dat ze heel snel bij de raad terechtkomen en dat deze raad het college erin zou kunnen gaan volgen. Wat krijgen we nog meer? dadelijk meer kans op WW-uitkeringen, deeltijdbanen die gaan verdwijnen, flexwerkers die heel snel worden afgeschoven en ZZP'ers die het heel moeilijk gaan krijgen. En meneer Heerschop, ZZP'ers zijn ook artiesten. Er zijn een heel hoop andere mensen die ook ZZP'er zijn, die extra ondersteuning nodig hebben. En ik heb al eerder geroepen richting het college.
Ja, meneer Heerschop.
Ja, uiteraard reageren we natuurlijk altijd heel graag op meneer Aerts. Meneer Aerts, ik heb die mensen niet uit, die andere ZZP'ers niet uitgesloten volgens mij. Ik heb alleen aangegeven dat daar waar het over cultuur ging, dat ook naar artiesten moesten worden gekeken en niet alleen naar de verenigingen en naar de gebouwen, dus naar de mensen en niet alleen naar de stenen. Dat was mijn betoog en volgens mij heb ik niet uitgesloten dat de andere ZZP'ers geen aandacht hoeven te geven, waarvan acte, voorzitter.
Oké, dankjewel.
Ja. Voorzitter, die suggestie heb ik helemaal niet willen wekken. Maar artiesten worden vaak niet als ZZP'ers gezien in de buitenwereld. En ik denk dat het belangrijk is dat we die groep, die af en toe een beetje tussen de wal en het schip valt, dat we die benoemen. Dus we zijn het op dit onderdeel met elkaar eens, meneer Schop.
Oké, okay. Meneer Aerts, ik heb een interruptie van meneer Donders voor u. Meneer Donders, gaat u gaan.
Ja, meneer Aerts, als we het dan ook over onvolledigheden in het rapport hebben. Mist u hier niet een onderdeel? De arbeidsmigranten en de problematiek die daar zijn. Want die zijn niet geregistreerd in Venlo, dus die zitten eigenlijk ook niet in dit rapport. Maar er zijn wel heel veel problemen daar. Hè? Lees, vervoer, huisvesting en arbeiders die dus daar ook ontslagen worden, niet terug kunnen omdat hun eigen land zeg maar de deuren op slot hebben gedaan.
Meneer Aerts.
Inderdaad, dat is een probleem. Het euvel is dat bij de short-term medewerkers, want daar praat u over, dat daar geen registratieplicht is. En daar hebben we het al vaak over gehad, van is dat niet wenselijk om dat te gaan doen? Nu zie je wat de gevolgen daarvan zijn. En er ligt natuurlijk om te beginnen een hele grote verantwoordelijkheid bij de ondernemers, dus de uitzendbureaus die mensen in dienst nemen. Op het moment dat wij iets kunnen doen om daar meer druk te zetten, dat ook die ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken. Meneer Donders, vindt u mij helemaal in uw zijde, want die kunnen niet zomaar op de manier zoals ze nu behandeld blijven worden. Dat is een slechte zaak, ook economisch een slechte zaak, maar vooral menselijk een slechte zaak. Dus als u daar concrete voorstellen voor hebt, die hoor ik graag. Voorzitter, als we kijken naar de impact sociaal, maatschappelijk, cultureel, hebben we er vaak over gehad en we komen daar de komende tijd nog nadrukkelijk op terug. Want ook alle fractievoorzitters hebben de afgelopen dagen een stroom van mails voorbij zien komen over consequenties die er op dat terrein bij een heleboel verenigingen leven. Komen we straks een keer apart op terug, niet nu. Alleen waarschijnlijk zal daar ook extra geld voor nodig zijn. We hebben een kleine buffer, er zijn wat ideeën geopperd. Er is al wat geroepen, ook door de wethouder op dat terrein. Ik denk dat we daar heel alert op moeten zijn om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen kaalslag gaat plaatsvinden door diverse maatregelen die genomen zijn of die worden genomen op het terrein van culturele en sportverenigingen en organisaties. Dus het kan goed zijn dat we lokaal extra steunmaatregelen nodig hebben. En dan klinkt het sympathiek wat de collega Pico zei over koop lokaal. Meneer Jansen had daar al een paar goede opmerkingen over van de Partij van de Arbeid. Ik denk dat het belangrijk is dat we kijken hoe kunnen wij onze samenleving ondersteunen. En de concrete zaken die daar spelen snel en adequaat oppakken. Ik hoop dat het college daarvoor snel genoeg in actie komt op het moment dat de signalen komen. We horen ze nu de afgelopen tijd, de afgelopen dagen. Dus ik ben benieuwd hoe adequaat het college daarmee omgaat. Het is namelijk hun verantwoordelijkheid. Voorzitter, een laatste opmerking. Ik denk dat het heel verstandig is als wij met elkaar afspreken dat we in december een update, een stand van zaken krijgen over en hoe is het nu. Dan weten we meer over wat er de afgelopen weken en de komende 8 weken gebeurt. Ik heb straks gelukkig gezien dat er voldoende adequaat cijfermateriaal aanwezig is om snel te acteren. Dus ik wil het college verzoeken om een zo uitgebreid mogelijke analyse begin december weer aan ons voor te leggen, zodat we dan het debat op nog meer cijfers kunnen gaan voeren. Daar wil ik het nu bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Vriendelijk dank, meneer Aerts. Ik heb nog een woordvoering binnengekregen van de VVD, mevrouw Steenmets. Aan u is het woord.
Ja, dank u wel. Voorzitter, de VVD heeft de indruk dat er binnen de organisatie hard gewerkt is en wordt gewerkt om met de gevolgen van de coronacrisis om te gaan. En dat hebben we al eerder aangegeven, maar dat wil ik nog eens graag een keer herhalen hier. En verder wil ik dan ingaan op twee aspecten. Ten eerste de versnipperde informatievoorziening. En tot slot, wat kunnen we met deze impactanalyse? De afgelopen maanden heeft het college ons op een aantal manieren geïnformeerd. Het presidium heeft wel bijpraatsessies gehad. Er zijn nieuwsbrieven, raadsinformatiebrieven en noodverordeningen verstuurd. Maar het is een ratje toe van informatie. Het voldoet volstrekt niet om onze rol als gemeenteraad te kunnen uitvoeren. En het ergste van alles, de gemeenteraad zelf is vooral druk bezig en ook nog geweest met de vraag of we al of niet fysiek kunnen gaan vergaderen. In mei heb ik alles gevraagd naar een overzicht van alle maatregelen, maar dat was toen niet voorhanden. En nog steeds is er geen centrale vindplaats met de actuele stand van zaken. En als we daar dan op doorvragen, dan is ook telkens het antwoord, het is een noodsituatie, hè, of de raad gaat er niet over, of we gaan achteraf wel verantwoording afleggen. We bewaren alle informatie, dan kan de raad zich achteraf een beeld vormen. Of we doen al heel veel, of we hebben al heel veel geregeld. Dus al met al vinden wij dat best wel frustrerend, ook als je je rol als raadslid goed wil invullen. Want we krijgen namelijk wel heel veel vragen uit de samenleving over allerlei maatregelen. En de VVD vraagt dan ook het college nadrukkelijk om de informatievoorziening, dus niet alleen deze analyse, maar ook alle andere dingen, sterk te verbeteren. En dan noem ik een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld een centrale vindplaats van alle en actuele situatie van alle maatregelen die er zijn, landelijk en lokaal. Uitleg wat er gewijzigd is als er een nieuwe noodverordening komt. De laatste was geloof ik 24 pagina's. Nou, dan is het heel lastig om te zien wat de wijziging of aanvullingen daarop zijn. En dan verder ook duidelijk maken wat lokale keuzes zijn bij de maatregelen en welke landelijk zijn. Dan kunnen we ook de discussies die we eerder hier gehad hebben vermijden, denk ik. Nou, wat kunnen we dan met deze impactanalyse in de aanloop naar de begrotingsbehandeling? Want daar is die toch vooral voor bedoeld. Nou, het is vooral een beschrijving, zien wij, en geen analyse van een aantal maatregelen en effecten. Het is vrij uitvoerig over de eigen gemeentelijke organisatie en de compensatie van de directe kosten door het Rijk. Vervolgens, het geeft geen doorkijk naar de lange termijn, daar heb ik alle collega's ook al over gehoord. Dus wat de effecten over bijvoorbeeld een jaar of langer zullen zijn, dat weten we op dit moment gewoon nog niet. Het college verwacht tijdelijke effecten. En die tijdelijke effecten die worden dan grotendeels door het Rijk gecompenseerd. Maar gezien de tweede golf waar we nu inmiddels middenin zitten, zijn de vooruitzichten waarschijnlijk een stuk minder rooskleurig. Een aantal gegevens zijn landelijk, hè, ook uit het rapport, bijvoorbeeld afkomstig van het CBS of van de Rabo. Sommige zijn ook provinciaal en niet specifiek op Venlo, dus niet alles is naar Venlo te vertalen of vertaald. Verder een aantal gegevens, hè, bijvoorbeeld het aantal faillissementen of het aantal nieuwe uitkeringen, dat geeft ook geen beeld van wat we kunnen verwachten. Dat heb ik ook al meerdere keren gehoord vanavond. Het is eigenlijk een soort stilte voor de storm waar we nu in zitten. Het is veel belangrijker om te kijken hoe Venlo zich voorbereidt op hoge werkeloosheid. Bijvoorbeeld, en dat is net ook al een aantal keren genoemd, van jongeren die bijvoorbeeld nu de aansluiting tussen hun opleiding en de arbeidsmarkt missen. Of anderen die in een sector overbodig zijn en misschien moeten switchen naar een andere functie of een andere sector. Impactanalyse, informatie.
Ja. Mevrouw Steenmetsen neemt de mening kwalijk. Een interruptie van Harry Jansen, PvdA. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, de VVD neemt aardige grote woorden in de mond, hartje toe en dergelijke. En zegt nu van, het is veel belangrijker om te kijken hoe we de werkeloosheid aanpakken en dergelijke. Ik ben daar laatst ook met de fractievoorzitter van de VVD eens. Maar wat hebt u zelf voor ogen? Gaat u een motie indienen of gaat u met een voorstel komen? Ik neem aan, als u het een hartje toe vindt, dat u ongetwijfeld een heel goed voorstel hebt hoe we het nog beter kunnen aanpakken. Althans in mijn woorden nog beter.
Nou ja, de ratje toe van informatie, dat ging over de informatievoorziening. En daar heb ik drie voorbeelden genoemd. Hè? Een centrale vindplaats, een uitleg wat er gewijzigd is bij een nieuwe noodverordening. En duidelijk maken wat lokale keuzes zijn. Dus dat gaat dan over de ordening en vindbaarheid van de informatie. Ik was nu bezig met wat de VVD vindt van de analyse zelf. Ik ben bezig een aantal dingen te benoemen die ik vanavond door meerdere ook door u heb horen benoemen. He, als het gaat bijvoorbeeld over de arbeidsmarktsituatie en niet die van volgende maand, aantal faillissementen, maar misschien eerder van volgend jaar. Want dat zijn lange termijn effecten waar we mee te maken krijgen. We vinden eigenlijk nog geen informatie, wel dus over de grote culturele instellingen en niet over verenigingen in sport en cultuur en wat voor hun de gevolgen zijn. Die heb ik ook al eerder gehoord. Eigenlijk, als we deze analyse nog eens bekijken, dan kunnen we hier dus op dit moment geen oordeel vormen over hoe het college het gedaan heeft en waar we staan als Venlo. Het is vooral veel inzicht in de gevolgen voor de eigen organisatie, dus voor de gemeente zelf en de financiële situatie. En we zouden als VVD veel meer informatie willen weten over de gevolgen voor onze Venlose samenleving op de lange termijn en de indirecte kosten. Dus bijvoorbeeld de kosten die we hebben als over een jaar toch een grotere instroom bijvoorbeeld in de bijstand is. En de effecten die dat heeft. Dat is jammer. Dat wordt dan ook straks, met deze informatie moeten we straks de begrotingsbehandeling in. Dus dat blijft een beetje tasten in het duister. We gaan daar natuurlijk als VVD wel over nadenken hoe we dat doen. Maar eigenlijk vinden wij dus, en dat is kortom mijn conclusie, dat het een beetje een gemiste kans is. Zeker gezien de verwachtingen die we in mei en juni hadden over de impactanalyse die er in september zou zijn. Daar hadden we meer, hij is informatief als je wilt terugkijken, maar je hebt er eigenlijk niet zoveel aan als je vooruit wil kijken. Dat is onze conclusie. Dank u wel.
Voorzitter.
Dankjewel, mevrouw Steenmetz. Er is nog een interruptie van Tom Verhaag. Meneer Verhaag.
Ik heb een interruptie inderdaad. U heeft het over koffiedik kijken. Hè? Is het niet zo dat het voor de hele wereld nu koffiedik kijken is en dat het daardoor ook lang of lastig is om vergezichten te maken? Verder heeft hij het ook over de rol van de raad. Daar hebben wij het vaker over gehad. Hè? U stelt dat de raad weinig tools krijgt. Als u dat vindt, waarom heeft u dan nooit gebruik gemaakt van bijvoorbeeld reguliere raadsinstrumenten, zoals schriftelijke vragen stellen en zo? Dat had u dan toch gewoon kunnen doen? Twee vragen.
Ik kan even een samenvatting geven wat we als VVD
hebben.
Zowel in mei als in juni een aantal voorstellen ingediend. Een motie is daar ook geweest. Die hebben we uiteindelijk niet in stemming gebracht, omdat de wethouder toen aangaf met een aantal van de voorstellen die wij hadden al concreet aan de slag te zijn. Ik heb een aantal keren ingebracht dat ik graag een coronadebat wilde. Dat is ook geagendeerd in juni. Maar dat is toen van de agenda ter plekke verdwenen, omdat geen enkele van de andere fracties op dat moment een belangstelling had om daarover met elkaar en met het college in gesprek te gaan. En we hebben een aantal vragen gesteld gedurende zomer, onlangs nog over het feit of de gemeente bijvoorbeeld huurverlaging heeft toegepast bij mensen die of bij bedrijven die bedrijfsruimte huren van de gemeente. Dus waar de gemeente zelf huurbaas is, blijkt dat zij dus geen huurkorting heeft toegepast en ook niet van plan is tijdens de coronacrisis. Dus dat zijn even een aantal voorbeelden van dingen die wij de afgelopen periode gedaan hebben. En verder, ja, ik denk inderdaad uw eerste vraag, iedereen tast in het duister. Klopt, dat snap ik ook, begrijp ik ook. Maar om een voorbeeld te noemen, hoe bereidt Venlo zich voor op straks werkloosheid van bijvoorbeeld heel veel jongeren die uitstromen uit een opleiding, of die misschien een opleiding eens af kunnen maken omdat er geen stageplekken voorhanden zijn op dit moment. Hè? Ik bedoel, in het beroepsonderwijs is dat op dit moment aan de orde van de dag. Hoe het college zich voorbereidt op mensen, bijvoorbeeld ZZP'ers, ze zijn net al aan bod geweest, die misschien toch vroeg of laat in de bijstand belanden of op een andere manier ondersteuning nodig hebben. Dat zijn dingen waar het college ons misschien wel beter over zou kunnen informeren. Ik hoop dat dat nog kan de komende maanden, weken. En verder zal inderdaad een begroting is altijd koffiedik kijken. Maar je weet ook voor een kadernoot, dan krijg je altijd een omgevingsanalyse. Die is veel rijker qua informatie dan wat we nu hebben.
Mevrouw Steenmetz, ik heb een tweetal interrupties. Sorry dat ik onderbreek. Allereerst meneer Oruç. Meneer Oruç, gaat u gang.
Dank u wel. Een vraagje aan mevrouw Steenmetz. Ik heb de antwoorden van de college ook gelezen, dat ze geen huurkorting hebben toegepast op hun huurders. Mijn vraag aan u is van, bent u tevreden met de antwoorden of zegt u nou, als een goede verhuurder in crisistijd had de gemeente toch wat kunnen doen richting zijn huurders? Dat wil ik graag van u weten. Dank u wel.
Mevrouw Steenmetz.
Ja, dat is een goede vraag. Zeker omdat we zien dat bij sportverenigingen bijvoorbeeld wel coulant wordt omgegaan met huren. Dus ik denk dat wij nog, we hebben de antwoorden pas een paar dagen binnen. Dus we moeten nog even kijken wat onze vervolgactie hierop zijn. Maar nou ja, goed, het zegt wel iets over de gemeente waar ze zelf huisbaas is, zeg maar.
Meneer Oruç, nog een keer voor u. Even unmute alsjeblieft.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Mijn excuses. Uit de woorden merk ik dat u misschien niet zo heel blij bent met de antwoorden. Zou u kunnen overwegen, want ik heb inmiddels ook een e-mail gestuurd naar de vragenstellers van uw partij, of we misschien een voorstel kunnen indienen of een oproep kunnen doen aan de college, of ze alsnog iets kunnen betekenen voor die ondernemers.
Mevrouw Stemmet.
Nou, dat is een goed idee. Daar wil ik dan wel even een keer met u over doorpraten.
Oké, dankjewel. Ik zag ook nog een interruptie van meneer Aarts. Geldt u nog, meneer Aarts?
Ja, natuurlijk, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Steenmaets, u zit op meerdere terreinen niet als persoon, maar wel als partij en kloppen te draaien. Dan verbaast het mij dat u hier lokaal met dit soort opmerkingen komt, terwijl een hele hoop van die knoppen op andere terreinen gedraaid worden. Twee vragen. Wat doet de VVD Venlo om te zorgen dat die knoppen op een andere manier worden gedraaid, zodat we daar zaken van zien? Tweede vraag is, hoe gaat u een aantal ideeën die u nu in de zaal gooit, hoe gaat u die dadelijk letterlijk gaan uitvoeren of aan ons presenteren in een debat rondom de vergroting? Zien we een initiatiefvoorstel van u, zien we een amendement met een aantal concrete voorstellen geladeerd met financiën? Want dan denk ik van de VVD is op een serieuze manier bezig om de kritiek die ze hebben te gaan vertalen naar een aantal nieuwe maatregelen.
Mevrouw Steenmaets.
Ja, ik wil u nogmaals even verwijzen naar de 19 maatregelen die wij in het voorjaar, of in ieder geval voor de zomer, besproken hebben. Waarvan we toen een aantal in de motie, in de vorm van een motie hebben gegoten, die uiteindelijk niet in stemming is gebracht. Omdat die, dat bleek uit de beantwoording grotendeels overbodig was. En een aantal dingen zullen wij inderdaad op voortborduren. Maar je weet ook dat wij pas een week geleden de begroting gehad hebben. En het is nog een heel klein beetje vroeg om vooruit te lopen op de begrotingsbehandeling die wij over een aantal weken zullen. En ik wil dan ook wel vragen of u dan misschien wat specifieker kan zijn over wat voor knoppen u bedoelt. Als u het heeft over VVD-beleid, want dat zijn er heel veel. Dus ik weet niet op welke u doelt op dit moment.
Ja, voorzitter. Ja, een aantal knoppen begint natuurlijk bij de minister-president. Maar daarnaast hebben we een aantal bestuurders zitten in het landelijk gezien. Maar ook op andere plekken die heel nadrukkelijk iets kunnen doen. U hebt natuurlijk stevige verbindingen met een hoop ondernemers. Dus ik had verwacht dat u niet alleen maar een mooi verhaal houdt, want dat was het. Maar dat de VVD ook met een aantal concrete zaken komt. Als u de wethouder economische zaken zou zijn of sociale zaken in Venlo. Wat had die VVD-wethouder dan hier nu anders gaan doen? Dat soort initiatieven verwacht ik eigenlijk van de Venlose VVD. Dus ik ben benieuwd waar u mee komt. Vandaar kwam er niks, moet ik zeggen.
Mevrouw Steenmaets.
Ja. Nou ja, kijk, daarnet ageerde u toen er een voorstel kwam om onze burgemeester op andere plekken dingen te laten regelen. Dus ik vind uw vraag over bestuurders in het land, dat we daar persoonlijk even voor zouden kunnen zorgen die bepaalde beslissingen nemen, vind ik wat erg makkelijk.
Voorzitter, interruptie. Ik heb niks gezegd over de burgemeester. Dat was een van de collega's, maar ik niet.
Ja, precies, dat klopt. Maar het idee om daar even via dat soort lijnen dingen in Den Haag te regelen, dat is een partijpolitiek die ik niet aanhang. U weet dat ik op mijn eigen manier probeer wat zeggenschap met Den Haag voor elkaar te krijgen. Dus wie weet over een jaar dat we elkaar daar nog wel eens even over kunnen bevragen. En verder natuurlijk proberen wij informatie te krijgen en invloed uit te oefenen en onze zorgen op tafels neer te leggen waar het erover gaat. Maar ik heb ook geprobeerd de dingen die ik noemde, dat die echt specifiek in Venlo spelen en dat er in Venlo naar gekeken moet worden. Dus ik ga dat heel graag uitleggen, dus ik zal u verrassen, denk ik, over een paar weken.
Oké, dank u wel, mevrouw Steenmaets. Dit was uw woordvoering?
Ja.
Oké, waarvoor dank. Alle gemelde woordvoerders zijn...
Voorzitter, ja. Ja, ik voorzitter, dit is Wim van GroenLinks. Ja, ik begrijp dat onze woordvoering niet is doorgegeven.
Dat was mijn volgende vraag. Wie kan ik... Ja. Dat was mijn volgende vraag. Gaat u gang, meneer Jans, als dit uw woordvoering.
Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wat doet COVID met Venlo? En de Raad heeft deze analyse gevraagd voor de begroting en ook gekregen. En waarvoor onze dank. En het lijkt erop dat COVID in Venlo in controle is. En ja, complimenten voor de gemeentelijke organisatie. Maar die analyse die loopt tot 1 juli. En nou ja, we zijn inmiddels alweer 3 maanden verder. We zitten nog midden in de crisis. En dat maakt het lastig om de kwestie inhoudelijk goed te kunnen bespreken. Want ja, veel is nog onzeker. Het is mooi dat er een financiële prognose is gemaakt. Maar ja, het blijft lastig. En het is goed om te zien dat er geen grote invloed is op onze begroting. Alhoewel ik net ook heb geconstateerd dat 3,6 miljoen nog onzeker is. Er wordt verwacht dat het Rijk daarin tegemoet komt. Maar definitieve afspraken zijn daar dus nog niet over gemaakt. En dat is dus wel een reëel risico. Maar goed, met de summiere info van nu moeten we er maar op vertrouwen dat de 2 miljoen die gereserveerd zijn voldoende zullen zijn. Of kan het college misschien toch een meer actueel tipje van de sluier lichten? We horen het graag. Voorzitter, wat ook moeilijk is, de collega Hayans van de PvdA had het er al over, hadden we eigenlijk in deze analyse ook meer info verwacht over onze partners in de stad. We hadden graag iets meer informatie gehad over de financiële situatie van Venlo's instellingen. En of dat die überhaupt wel het hoofd boven water kunnen houden. Dan hadden we daar wellicht ook in de begroting een beetje op kunnen sturen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de gemeenschapsaccommodaties. Ik hoor toch dat daar best wel grote problemen zijn. De verenigingen. Ja, ook onbekend. Hoe staat het verder financieel met andere grote culturele voorzieningen zoals de Maaspoort? Ik kan me voorstellen dat de financiële impact daar ook gigantisch is. En GroenLinks maakt zich daar gewoon zorgen over. En dan de omroep. Daar werd al vermeld dat daar tekorten zijn. De vraag is, worden die tekorten bij de omroep dan ook allemaal gecompenseerd door de Rijksoverheid?
Voorzitter?
Dat, ja...
Meneer Verhaag, u heeft een interruptie. Gaat u gaan.
Ja, ik ben blij te horen dat collega Jansen van GroenLinks zich zo druk maakt om culturele velden en de verenigingen en instellingen. Gaan we dat ook terugzien bij de begrotingsbehandeling, meneer Jansen? Dat die zorgen van u serieus zijn?
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Ik zie de antwoorden van het college graag tegemoet. En ja, als daar inderdaad reden tot, ja, tot actie is, dan zullen we dat zeker niet uit de weg gaan. Maar ik hoor graag wat het college daarvan vindt.
Ik heb nog een interruptie voor u, meneer Wim Jansen van de heer Hai Jansen. Meneer Jansen, gaat uw gang.
Ja, meneer Jansen, bedankt voor uw betoog. Wat mij opviel is dat u de Maaspoort benoemde, hoe de situatie daar is. Je vindt het niet terug in de analyse. Toevallig heb ik de vorige week of een paar weken geleden gesproken met de Maaspoort. Ik heb eens gevraagd hoe het daar ging. En misschien is het goed om die informatie eens een keer naar voren te brengen. Want de Maaspoort heeft redelijk in zwaar weer gezeten. Ja, ik ga dat niet vertellen hier, maar... Volgens mij kan het ook wel eens meevallen en zijn we hier dingen wellicht aan het benoemen die anders zijn dan de werkelijkheid.
Ja. Meneer Jansen, onthoud u even het antwoord op de vraag, want ik geef ook even meneer Oruts het woord voor een interruptie. Meneer Oruts.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb even over nagedacht of ik dit zou moeten vragen, maar ik wil het begrijpen. Meneer Jansen geeft aan dat de maatregelen weinig hebben op de begroting, of nou echt hebben op de begroting, is een keuze die je zelf maakt. Stel je, als je zou zeggen, we schelden de OZP-lasten van de horeca, we schelden die, dus die hoeven dan niet te betalen, ja, dat is een last. Als je huurkorting zou toepassen op je huurders, dat is een last. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus om dat als compliment te noemen, dat gaat mij een beetje te ver. Ik denk dat de college natuurlijk goede keuzes heeft gemaakt, maar die had wat barmhartiger kunnen zijn naar zijn burgers, naar zijn ondernemers, door bepaalde kosten van branches die het moeilijk hebben om die kwijt te schelden. Alleen maar een paar maanden uitstellen heeft geen zin, want die mensen moeten uiteindelijk betalen. En soms is uitstel van betaling een grotere last voor een ondernemer dan als men zegt nou, dat ze gewoon blijven betalen. Dus dat er niet heel veel impact is geweest op de begroting, is gewoon een keuze geweest die het college heeft gedaan. En Dus het is niet, ja, of je het nou heel goed moet noemen, dat twijfel ik over. En graag hoe meneer Jansen hier tegenover staat. Ja.
Nou, meneer Jansen, er wachten twee mensen op reacties van u en dan kunt u uw woordvoering hervatten.
Ja, ja. Nou, ik ga eerst even in op de bewoordingen van meneer Roets. Want ik heb gezegd dat COVID in Venlo in controle lijkt. En daar hebben complimenten voor uitgedeeld. En het gaat niet alleen over het financieel beleid, maar overal. Daarbij geeft meneer Oroch aan dat wij blijkbaar al besloten hebben hoe het geld verdeeld wordt. Meneer Oroch, dat is volgens mij niet. Volgens mij gaat niet het college over het verdelen van het geld. Maar u en ik en de rest van de raad gaat over het verdelen van het geld. En dat gaan we besluiten begin november. Dus de bal ligt nog helemaal bij ons. Dan nog even de beantwoording van de vragen van meneer Hayans van de PvdA over de Maaspoort. Kijk, ik heb zelf persoonlijk die geluiden niet gehoord dat het wellicht bij de Maaspoort misschien wel meevalt. Maar als dat dan zo is, dan had ik dat ook graag wel teruggezien in deze analyse. Natuurlijk kan ik allemaal die instellingen afgaan en zelf een belronde maken enzovoort. Maar we hebben natuurlijk het college gevraagd om een analyse te maken. En daarom had ik dat soort informatie eigenlijk ook hierin terug willen vinden. Voor zover de beantwoording, voorzitter. En dan ga ik verder met mijn woordmelding. En dan verder over openbare orde en veiligheid. Daar staat heel sumier beschreven dat het aantal inbraken en diefstallen drastisch omlaag ging in de tijd van de eerste golf. Nou, dat is natuurlijk een mooie bijvangst, om het zo maar te zeggen. Maar geïnteresseerd ben ik eigenlijk in, maar hoe zit het dan eigenlijk met de overtreders van de coronaregels? Hoe gaat Venlo daarmee om? We hebben gehoord dat bijvoorbeeld de maatregelen tijdens de wekelijkse markt op het Nolensplein toch niet goed worden opgevolgd. Daar wordt ook niet goed op geacteerd, het wordt niet goed georganiseerd en blijkbaar is er ook geen handhaving, want het schijnt dat het dan een week later weer gewoon hetzelfde is. Dat zal deze week waarschijnlijk niet zo zijn, want die markt gaat natuurlijk niet door. Maar de vraag is, hoe gaat het college om met handhaving met betrekking tot de coronaregels? Dan heb ik het nog even over de gezondheid. Het lijkt erop dat er een mondkapjesverplichting gaat komen. Als ik me niet vergis, hebben twee partijen daar al vragen over gesteld, schriftelijke vragen. Maar nu begint dat toch concreter te worden. En ik vroeg me af in hoeverre dat we de minima enigszins hier in tegemoet kunnen komen. Mensen die elk dubbeltje om moeten draaien, die zullen toch niet zo snel hier iets mee doen. Dus misschien dat de gemeente, dat Venlo kan kijken of dat we bepaalde doelgroepen daar in tegemoet kunnen komen. Dat ze daar niet voor extra kosten komen te staan.
Ik hoor een interruptie. Ik zie hem alleen nog even niet.
Ja.
Wie mag het zeggen?
Tom,
meneer Vraag, gaat u gaan.
Het Velde. Het Velde. Meneer Jansen, weet u zeker dat de weekmarkt niet doorgaat? Want dat zou nieuw zijn voor mij.
Meneer Jansen.
Een goede opmerking, meneer Vraag. Dat weet ik inderdaad niet zeker. Ik ging er eigenlijk vanuit. Maar misschien dat het college daar dadelijk iets over kan zeggen. Ik weet het niet. Maar het lijkt me wel logisch.
Ja, maar dan vind ik het wel gevaarlijk om dat zo te stellen.
Ja, dat klopt.
Thuis die mee zitten te kijken ook.
Heb je gelijk. Excuus daarvoor. Nog even een puntje over gezondheid. Ik vraag me ook even af hoe het college omgaat met positieve gezondheid. De crisis leidt weer op. We zitten weer in een golf. En preventie denken we nu misschien even niet aan. Toch is het ook zo dat ik mensen zou zeggen van nou, ik probeer toch een betere weerstand op te bouwen. Ik laat de fastfood staan, ik eet meer groente en fruit. En is het college ook bereid om daar ook in te investeren? Dus preventieve maatregelen. Dan wil ik graag even aanhaken bij de oproep van meneer Heerschop van de SP. De werkloosheid gaat stijgen, dat ziet eigenlijk iedereen wel aankomen. En wij willen ook aan het college vragen van, bent u zich daar al op aan het voorbereiden? Want ja, die ontwikkeling die gaat waarschijnlijk toch komen. Laten we hopen dat het niet zo is. Maar als het wel zo is, dan moeten we daarop voorbereid zijn. En er zijn nog sectoren waar voldoende vacatures zijn, zoals bijvoorbeeld in de duurzaamheidsbranche. Even kijken, een van de laatste puntjes was dat wij gelezen hebben dat er in de Limburger een stuk stond over provinciaal initiatief, Limburgse Alliantie Brede Economische Sociale Taskforce. En dat was in het kader van corona. Mijn vraag is of het college daarmee bekend is en is dat voor Venlo zinvol om hierbij aan te sluiten, aan te haken of anderzijds gebruik van te maken. Tot slot, voorzitter, wil ik nog even vragen, zoals Frans Aerts van D66 al aangaf, om een periodieke update van deze analyse. En of dat 2 of 3 maandelijks moet zijn, dat laat ik aan het college. Maar ja, ik denk dat dat zeker verstandig is om te doen. Tot zover, voorzitter, mijn woordmelding en vragen.
Dank u wel, meneer Janssen. Ik heb denk ik alle woordvoerders inmiddels aan het woord gehad. Tenzij er nog... er zijn nog 2 partijen die het niet gedaan hebben. Het hoeft niet, maar ik geef ze graag de kans. Zo niet, dan gaan wij verder. En dan geef ik graag het woord aan het college van burgemeesters en wethouders. En dan zou ik graag willen starten met onze burgemeester, meneer Scholten. Het woord is aan u, meneer Scholten.
Het college heeft even behoefte aan een schorsing.
Oké, dan gaan we dat doen. Hoe lang zit u aan te denken?
Nou, als het 9:50 weer bij elkaar komen, 9:50.
Dat is prima. Oké, ja. Ik schors de vergadering.
Oké, dank u.
Dames en heren, het is 9:50. De schorsing zit erop. Ik mag het woord geven aan het college in de persoon van burgemeester meneer Scholten. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou het algemeen iets willen vertellen over het doel van het informeren van de gemeenteraad. En ik begrijp dat het in deze crisisperiode voor een gemeenteraad heel frustrerend is om als hoogste orgaan van de gemeente te proberen ook nog mee te doen, terwijl je eigenlijk in een crisisstructuur over corona pas wat te horen krijgt als de crisis voorbij is. Nou, die kan al meer dan een jaar duren. En dan heb je toch een hele rare situatie. Wat wij hebben geprobeerd te doen, is een verantwoording af te leggen over die dingen die het college doet in coronatijd, door het schrijven van die impactanalyse, waarin we de verantwoording afleggen tot 30 juni jongstleden. Dat hebben we naar eer en geweten zo goed mogelijk geprobeerd te doen, waarbij wij door de grilligheid van de crisis heel erg moeilijk kunnen voorspellen. Wij wisten een paar weken geleden nog niet dat er een situatie zou zijn waarbij de horeca weer gesloten zou worden. Wij kunnen heel moeilijk kijken in de toekomst. Dat kan het Rijk ook niet. Dat kunnen ze in Europa niet. Wat wel goed is te bedenken, dat u als gemeenteraad natuurlijk overspoeld wordt met informatie over corona. Als u tijd zou hebben en u zou eens op de televisie kijken naar de wekelijkse of 2-wekelijkse rapportages van het RIVM en van de mensen van de spreiding van de ziekenhuispatiënten, dan krijg je een heel aardig beeld wat er in Nederland aan de hand is met corona. Maar ik ben het eens met sprekers die zeggen, ja, dit gaat toch echt over de dingen die de gemeente aangaan. We kunnen de hele wereld en alles van corona erbij gaan betrekken. Maar dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Dan zitten we op alle niveaus. Maar daar zijn echt ook andere gremia voor. Ik zal op een paar dingen toch wel ingaan. Er zijn vragen gesteld over de handhaving en de boetes en ja, dat loopt nogal uiteen. Het Openbaar Ministerie geeft instructies rondom het geven van boetes. We hebben afgesproken, ook hier in de driehoek, dat wij beginnen met waarschuwen en niet zomaar boetes uitdelen. Maar daar waar sprake is van herhaaldelijke overtreding van de coronamaatregelen worden er wel boetes uitgedeeld. En we hebben gezien dat het hier ook nog wel eens een keer gebeurd is in de richting van het vervoer van arbeidsmigranten. En dat zijn toch wel aantallen die dan ook wel meedoen. Wat nu is afgesproken, ook landelijk, is dat de nieuwe noodverordening, dat geldt dan allemaal tot de nieuwe noodwet, en ook dan gaat het zo gebeuren, heeft de Rijksoverheid toch veel meer die integraliteit gezocht met justitie en politie. En zullen we bij de handhaving van de nieuwe noodverordening ook meer samenwerken, nog meer samenwerken. En zal ook de politie een taak krijgen in het handhaven van een aantal zaken. Nu deden de BOA's dat voornamelijk. Maar ook bij ons in de gemeente zal de politie echt worden ingezet bij het handhaven van de maatregelen die er zijn ten aanzien van corona. Nogmaals, de gemeente stuurt niet aan... Ja?
Er is een interruptie. Ik zie... Sorry? Meneer Donders. Meneer Donders, gaat u gang.
Ja, meneer de burgemeester, via de voorzitter, sorry. Ik heb u een aantal keren over die arbeidsmigranten meldingen gemaakt dat met die bussen niet geen rekening wordt gehouden met mondkapjes, terwijl in het openbaar vervoer dat wel verplicht is. Ik zie ze dagelijks, zie ik ze over het trein rijden op het veilingterrein en dan stappen er 20, 30 man uit een bus die dan gaan werken bij hun werkgever. Heel dichtbij bij ons in Helmond, er is een slachterij gesloten omdat de arbeidsmigranten die daar shortstay werkten, dat er corona onder was. Deze arbeidsmigranten zijn elders ingezet als zijnde werknemers. Daar is geen controle op geweest. Dat vind ik heel erg te noemen. Ik vind het heel, heel verontwaardigend. Maar ik vraag mij ook af, hoe kunt u bekeuringen geven als u zelf de eigen regels overtreedt? Want ik, zoals ik al in mijn betoog zei, ik heb elke wethouder op foto van Facebook, noem maar op, daar waar hij staat, dat ze binnen 1,5 meter van iemand anders staan. En ik vind dat heel vreemd om te horen en te zien. En ja, daar krijgen wij ook vragen over. Van hoe kunnen ze dit doen?
Meneer Schoon.
Ja, kijk eens. Wij proberen ons zo goed mogelijk te houden aan de coronamaatregelen. Het kan best eens een keer gebeuren dat je kort binnen de 1,5 meter bij iemand staat. Maar dat mag niet te lang zijn. In het voorbijgaan is dat geen probleem. We hebben tegenwoordig ook al min of meer straks de mondkapjesplicht. In zijn algemeenheid gaat het hier bij de bekeuringen, bij de boetes, over notore, duidelijke overtredingen en boetes die niets te maken hebben met die 1,5 meter, maar meer te maken hebben met zaken die echt in strijd zijn met de bestaande wet en regelgeving rondom corona. Dat is dus wat ernstiger dan de 1,5 meter. En we begrijpen allemaal dat het ingewikkeld is in deze samenleving om continu je te houden aan die maatregelen. Wij doen ons best. We hebben ook een voorbeeldfunctie. Maar ik ben ervan overtuigd dat je iedereen kunt fotograferen binnen 1,5 meter. Maar die kinderachtigheid moeten we niet met elkaar doen. Het gaat om de grote dingen die de besmettingen kunnen gaan realiseren. En daar moeten we ontzettend voor oppassen. En daar zijn onze handhavers ook mee bezig. En dan bedoel ik de horeca, de bedrijven, maar ook het vervoer. En er komen veel arbeidsmigranten zich hier melden op het stadskantoor. Daar hebben onze BOA's duidelijk zicht op. En daar zijn meerdere keren behoorlijke bekeuringen uitgedeeld. Ik heb ten aanzien van de oproep, ik vond het wel een hele interessante, die genoemd is: koopt Venloze waar. Daar ben ik het wel mee eens. Op 3 oktober heb ik 2 dingen gezegd. Kom op 3 oktober. Lieve vrienden uit Duitsland, niet naar Venlo, maar kom wel op andere dagen. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om naar Venlo te komen, maar niet op die 3 oktober. We hebben bewust gezorgd om te kijken of op dat moment een grote massale intocht van Duitsers, die we normaal gesproken altijd hebben, op die Duitse dagen zouden kunnen voorkomen. Dat zou een groot probleem zijn. En ook een groot risico ten aanzien van coronabesmettingen. Nou, dat is gelukt. Daar heb ik behoorlijk wat verwijten over gekregen, ook van de ondernemers in de binnenstad. Maar het mag duidelijk zijn dat mijn boodschap zeer genuanceerd was. Die was in de zin van, u kunt alle dagen komen, maar niet op 3 oktober. En het liefst niet allemaal tegelijk op Duitse dagen, wanneer alles in Duitsland gesloten is. Dat heeft geholpen, maar dat helpt niet wekenlang. Je merkt nu dat de situatie in Duitsland en in Nederland leidt tot ongerustheid bij het Duitse kooppubliek. En ik ben ervan overtuigd dat de Duitsers wel even oppassen om nu naar Nederland te gaan. En dat zijn alle signalen die wij krijgen. En ik denk ook dat wij moeten oppassen om, die oproep is er ook al van Duitse zijde geweest, om niet naar de Duitse kerstmarkten te gaan. Dus we hebben in Europa nu wel even dat we dat verkeer over en weer wat moeten beperken totdat deze crisis voorbij is. Ik zal mijn best doen in het Veiligheidsberaad, meneer Heerschop, om als portefeuillehouder GOR, ik ben dat niet van de GGD, om de belangen van onze veiligheidsregio daar te behartigen. Dat is een van mijn rollen. Ik ga er niet te veel over zeggen wat daar gebeurt, want dat is weer niet aan de gemeenteraad. Maar u mag ervan uitgaan dat wij in goed overleg met het kabinet zijn over de maatregelen. En als er momenten zijn dat het ons weer, dat het aantal besmettingen flink toenemen, dan vragen wij het Rijk om nationale maatregelen en niet meer om lokale maatregelen. Er is wel een routeboek gemaakt, heb je gezien. We weten nu precies wat er gaat gebeuren als wij de fase zeer ernstig benaderen. We zitten nu in de fase ernstig, maar dan zullen er mogelijk lokale maatregelen zijn. Maar op dit moment zitten we richting de lockdown. En dat betekent dat er alleen maar nationale maatregelen zijn en geen lokale. Het bronnencontactonderzoek houdt in de hele wereld op, of in heel Europa op, maar zeker in Nederland op. Op het moment dat het aantal besmettingen enorm toeneemt, dan is het niet meer te doen. Dan moet je zo ontzettend veel mensen benaderen en dan heeft het ook weinig zin meer. Er is wel een vorm van bron- en contactonderzoek, daar zijn veel mensen mee bezig. De testcapaciteit is enorm uitgebreid. Ik moet zeggen inderdaad dat de GGD bij ons fantastisch werk doet. Ik hoor alleen maar complimenten van mensen die zich de laatste weken hebben laten testen, omdat ze ook snel de uitslag krijgen. En wat ik heel erg aardig vind, is dat ook de veiligheidsregio GGD in Midden- en Noord-Limburg, in de volksmond Limburg-Noord, is genomineerd als de beste organisatie, de overheidsorganisatie. En we zijn bij de laatste 5, dacht ik. Dus het wordt heel spannend of wij daar uitkomen. Ik denk dat dit globaal de vragen zijn die mijn portefeuille aangaan, meneer de voorzitter.
Dan dank ik u, meneer Scholten. Ik denk dat ik het woord zo kan geven aan wethouder Roest. Meneer Roest, gaat u gaan.
Heb ik het erover gehad.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil op de eerste plaats even beginnen met de raad te bedanken voor de complimenten aan de organisatie. Ik zal dus uiteraard aan de organisatie doorgeven, want ik ben het met u eens dat deze mensen allemaal verschrikkelijk hard gewerkt hebben en allemaal enorm hun best doen om alle problematieken die hier ontstaan door naast de gewone werkzaamheden, om die allemaal goed op te pakken en te managen. Dus daarvoor mijn dank. Wat betreft de analyse kan ik natuurlijk zeggen dat ik ook daar in zoverre kan zeggen dat de opdracht van de Raad toen was om een gekwalificeerde impactanalyse van cijfers te geven. En we hebben gemeend om u te informeren door het veel breder op te pakken. En dat kan natuurlijk inderdaad door de veelheid van informatie ook wel een klein beetje verwarrend zijn. Daar hebben we ook wel begrip voor. Ik denk ook dat de analyse tot 31 juni is gemaakt. Dat was ook de afspraak. En dat was eigenlijk ook gelijk een terugblik. En natuurlijk hebben we ook hier een beetje vooruit gekeken, maar we moeten natuurlijk wel toegeven dat het gewoon een glazen bol is. En daar kunnen we nu niet alles van zeggen. En we kunnen een hele hoop speculeren wat er allemaal zou kunnen en nog gaat gebeuren. En ik geloof niet dat dat zin is. Zoals u weet heb ik altijd een hekel aan aannames. En ook in dit geval zullen dat meestal een aantal aannames zijn. U kunt er wel op vertrouwen dat wij ook via alle kanalen die ons ter beschikking staan, de zaak ook richting VNG en overige werkgroepen en netwerken, dat we alles zullen doen om de woorden die het kabinet geuit heeft, om ons op alle fronten tegemoet te komen, om dat ook stand te laten houden En nog steeds ga ik er nu op dit moment vanuit dat de het Rijk zich aan de afspraak houdt. En dat wij dus altijd nog de mogelijkheid hebben van de reserve van 2 miljoen die wij in, nog zeg maar in de portefeuille hebben. Ik ben het ook eens dat als het zo zou zijn dat er inderdaad meer moet worden gedaan, dan zullen wij zeker daarop terugkomen. Want in december zullen wij de volgende rapportage doen. En dat is namelijk de FINRAP. En daar komen we ook op onderdelen die we hier vandaag besproken hebben, komen we daarop terug. En dan kunnen we dus zeker weer verder kijken. En ik ben blij dat we in ieder geval de financiële goedheid hebben nu om zaken op te pakken. Want het is nog altijd zo, uit tekorten kun je geen risico's financieren. En wat dat betreft hebben we dus inderdaad mogelijkheden, indien het noodzakelijk is, om daar actie op te nemen. Ik denk, voorzitter, dat, dat ik het hier even bij wil laten. En dan zou ik graag het woord geven aan wethouder Van Voort. Die kan een antwoord geven op de vraag werkeloosheid en gemeenschapaccommodaties. En vervolgens kan mevrouw Pollux ook nog wat vertellen over het culturele beleid. Dank u wel, voorzitter.
Graag gedaan. Dank u wel, meneer Roest. Inderdaad, dan geef ik het woord graag aan de heer Van Voort. Meneer Van Voort, gaat uw gang. Nee, het is toch niet helemaal gelukt? Hij staat nog steeds op mute. Ja, nu
ja, is het. Ik kreeg allemaal meldingen binnen van tempo ophef en vervolgens gebeurde het niet. Best wel knap. Maar goed, de techniek staat voor niet, zullen we maar zeggen. Dank gemeenteraad voor de vraag die u stelde. Ik zal er een aantal extra even uitlichten. Maar ik begin even met de vragen die zijn gesteld over compensatie, bijvoorbeeld huurcompensatie voor sportverenigingen. Nou, die vraag die ligt nu voor bij de taskforce. We zijn het aan het bekijken welke mogelijkheden daarvoor zijn. En zoals Harry Smeens in de inleiding ook al zei, verenigingen die in de problemen komen, die kunnen zich uiteraard bij ons melden. Hetzelfde geldt voor de compensatie voor wijkgebouwen. Via het Rijk is er een pakket geweest voor steun. En u weet dat het college bezig is met de afronding van de lokale analyse. Daarover volgt spoedig een voorstel wat ook met een RIP naar u toegestuurd zal worden. Eens even kijken, dan zijn er een aantal vragen gesteld over of die betrekking hebben op werkloosheid. Misschien goed om even het volgende mee te geven. Op het moment dat zich nu iemand meldt van uitkering, wachten we niet tot de aanvraagprocedure is afgerond. We doen een verkorte intake om te onderzoeken wat het arbeidspotentieel van de betrokkenen is. En we zien ook in de meeste gevallen dat het gaat om mensen die een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En juist deze mensen die willen we zo snel mogelijk terug richting de arbeidsmarkt begeleiden. En onze coaches en de matchers die de kandidaten met een hoog arbeidspotentieel begeleiden, die hebben ook wekelijks contact met deze werkzoekenden. En zij bespreken ook samen dan de vacatures en helpen die werkzoekenden ook om bijvoorbeeld hun cv bij te werken of om hen voor te bereiden op een sollicitatiegesprek. We kunnen daarin, we maken daarin geen onderscheid tussen ouderen en jongeren. Voor jongeren is er wel een iets andere aanpak dan normaal. Normaal gesproken geldt voor jongeren namelijk een wettelijke zoektermijn van 4 weken. In deze periode wordt normaal gesproken geen ondersteuning geboden. Dat doen we nu anders. Ook de jongeren die worden meteen opgepakt en begeleid. Er werd een vraag gesteld over mogelijk tekort aan stageplekken. Nou, dat is primair in feite een verantwoordelijkheid van de scholen. Maar we kunnen onderzoeken waar het werkgeversservicepunt daar mogelijk een rol in kan gaan spelen als het blijkt dat er tekorten ontstaan. Want op dit moment hebben we geen signaal dat er een tekort is aan stageplekken. Mocht dat wel al zijn, bijvoorbeeld dan zou het kunnen zijn bij opleidingen rondom evenementen of horeca. Daar kunnen we ons van alles bij voorstellen nu daar een sluiting voor geldt. Voor ZZP'ers, daar werd ook een vraag over gesteld, die gebruik maken van TOZO 3. Onderzoeken ook de mogelijkheid om hen preventief te laten begeleiden door een coach, om te kijken naar bijvoorbeeld een andere beroepskeuze. Probleem daarbij is wel dat deze mensen geen arbeidsverplichting hebben. We kunnen ZZP'ers dus ook geen verplichting opleggen om een baan aan te nemen. Daarnaast zullen we wel gaan onderzoeken in hoeverre we middelen kunnen krijgen om bijvoorbeeld de omscholing te kunnen bekostigen. Voor jongeren tot 23 jaar wordt ook door het RMC gekeken of scholing of omscholing nog een mogelijkheid is, zodat ze in ieder geval op die manier ook beter voorbereid op de arbeidsmarkt komen. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee alle vragen die er zijn gesteld voor mijn portfolio beantwoord heb.
Voorzitter?
Ja, meneer Verhaag, een interruptie van uw kant. Gaat u gang. Ja.
Dat is wat mij betreft niet het geval. Wij hebben wat kritiek gehad over de snelle zinsnede dat de gemeente, dat verenigingen zich mogen melden. U zegt dat nu ook. Ja, wij hebben gevraagd melden en dan. En ik heb u niets gehoord. Ik heb niets gehoord over het werven van derde gelden waar u op inzet. Hoe moet dat er dan uitzien? Waar moeten we aan denken in deze tijd?
Voorzitter, als ik mag, dan zou ik graag een tegenvraag wat de heer Verhaak bedoelt met derde gelden.
Ja, u heeft het opgeschreven, niet ik. Het staat in uw stuk. Daarom vraag ik het.
Oké, dan neem ik aan dat u verwijst naar de, met name de rijkscompensatie die er geldt en andere compensatiemogelijkheden die er bestaan. Die zijn we aan het opleiden. Daar kijken we inderdaad nu voor welke opties dat er zijn om daar de verenigingen mee te kunnen ondersteunen.
U zegt dat u verenigingen proactief gaat helpen naar derde gelden. Dus dan zijn het dit soort gelden, dat zegt u.
Ja, ja, kijk, er wordt met iedere vereniging is gesproken welke problemen ondervindt u door corona of dreigt u aan problemen te komen, meld dat dan. Dan kunnen we kijken, ook met de verenigingsondersteuners en de sportconsulenten, wat daarin mogelijk is. En dat hoort het hierbij thuis. Ook daarvan willen we graag een analyse maken tegen welke problemen verenigingen aanlopen en welke mogelijkheden dat we daarin samen, ja, waardoor we daarin samen met elkaar kunnen betekenen.
En dan, dat geldt ook voor het melden en dan, dat hoort hier dus bij. Dus u geeft nu antwoord op allebei mijn vragen dus, begrijp ik.
Ja, correct. Ja. Kijk, het is inderdaad, op het moment dat verenigingen zich melden, hebben wij een bepaald inzicht. En dan kunnen we kijken wat daarvoor nodig is. Ook als het een rijkscompensatie is, of dat een lokale compensatie is, of misschien op een andere manier ondersteuning geboden kan worden. Want het hoeft niet altijd namelijk een financieel aspect te zijn. Maar daar waar verenigingen tegen zaken aanlopen, zou het goed zijn op het moment dat ze dat delen met de verenigingsondersteuner. Daar hebben wij inzicht in tegen welke problemen dat ze aanlopen en ook welke ondersteuning dat we daar kunnen bieden om hen te faciliteren.
Oké, dankjewel meneer Vervoort. U bent aan het einde van uw betoog?
Ik was aan het eind van mijn beantwoording, ja, dank u wel.
Oké, dan geef ik graag het woord aan mevrouw Pollux. Mevrouw Pollux, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Jansen van de Partij van de Arbeid vraagt naar welke projecten rond duurzaamheid zullen vertragen. Nou, dat zijn met name de projecten waar we rechtstreeks contact met inwoners hebben. Als twee duidelijke voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Van Hagerhof Oost, de eerste gastvrije wijk, en de Groene Straat in Belfeld. Want dat zijn net de dingen die je in deze coronatijd niet meer kunt doen. Als het om projecten gaat die voornamelijk ambtelijke capaciteit vragen, dan gaan die uiteraard op volle stoom vooruit. Verder zijn er een aantal vragen geweest over de ondersteuning van de culturele instellingen, grenswerk, de Maaspoort, de omroep die we ook even voor het gemak bij de culturele instellingen nemen. Nou, er zijn een heleboel verschillende potjes waaruit deze instellingen gefinancierd of ondersteund worden. Dat is deels vanuit het Rijk. We hebben een stuk in voorbereiding, een raadsinformatiebrief, waarin u dat per organisatie wordt uitgelegd. En ik denk, ik vraag dus even uw geduld, want het is een buitengewoon complexe materie. Dat is het eerste deel wat we doen. Vervolgens hebben we uiteraard ook steeds contact met alle instellingen om ook te zien op welke wijze we ze kunnen ondersteunen. En vaak nemen ze zelf al allerlei initiatieven ter hand. Overigens deel ik de mening van een aantal raadsleden dat we ons ook zorgen moeten maken over de ZZP'ers, dus zeg maar de artiesten en alles wat daar in de slipstream zit. Omdat dat een langdurig probleem voor hen, maar dus ook voor de hele culturele sector kan zijn. U kunt dus een raadsinformatiebrief tegemoet zien waarin de financiële zaken mooi op een rijtje worden gezet en u dus ook adequaat geïnformeerd wordt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Pollux. Kan ik nog iemand van het college het woord geven? Bijvoorbeeld meneer Schatelier.
Ja, zover ik overzien heb, waren er wat vragen over het onderwijs of de stages, maar dat heeft meneer Vervoort al beantwoord. En er zijn al vragen over preventie gesteld, maar ik denk dat dat een onderdeel is wat nadrukkelijk in de begrotingbespreking terugkomt, want daar staan er een aantal voorstellen die wij doen ten aanzien van preventie. En ten aanzien van ook de regio-deal over gezonde voeding. Want wel, dat ging met name over gezonde voeding. Die zitten ook daar in de regio-deal. Dus ik denk dat het daar op die plek meer thuis hoort dan specifiek over de corona-aanpak.
Verder. Dankjewel. Ja. Dankjewel, meneer Schatterij. Tot slot denk ik de heer Peters. Meneer Peters, wens u nog in de vergadering te komen?
Ja, ik ben er al.
Je bent er al.
Ik heb niet zo op mijn netvlies nou vragen die direct aan mij gesteld zijn.
Oké.
Maar ik heb ze in ieder geval niet genoteerd. Misschien dat ze dan nog gehaald kunnen worden. Maar volgens mij waren er geen vragen van mijn portefeuille.
Ik check dat zo even bij de rest van de vergadering als u het goed vindt of alle vragen beantwoord zijn. Tot slot dan mogelijk, meneer Boom. Ik geef graag het woord aan u.
Ja, ik reageer op dezelfde wijze als de heer Peters, want er zijn wel opmerkingen gemaakt, maar volgens mij geen concrete, directe vragen gesteld die mijn portefeuille raakten.
Oké, dan kijk ik even digitaal door alle mensen die ik in beeld heb. Dat zijn ze niet allemaal. Ik zie een hand van meneer Aarts. Meneer Aarts, het woord is aan u. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik had een concrete vraag gesteld aan een college rondom een identiek document of een vergelijkend document in september, begin december naar de Raad. Wethouder Roes zegt dat het wordt meegenomen in de FUNRAP. Ik vind dat een beetje mager, moet ik zeggen. Ik ben daar niet tevreden mee. Ik wil graag zien dat we de consequenties, vooral op de belangrijke thema's, uitvoerig nog een keer terugkrijgen begin december, om daar op een goede manier samen in te komen overleggen. De manier waarop u het presenteert vind ik wat minder belangrijk, maar ik zie graag een harde toezegging en ik had het idee dat collega Jansen van GroenLinks dat ook wilde, en misschien andere mensen ook, dat we op basis van die informatie meer actueel over een aantal belangrijke thema's met elkaar in debat kunnen gaan, gezien de rol die de Raad toch wel graag op dit dossier wil voeren. Wethouder, kunt u aan mijn wens tegemoetkomen?
Meneer Roest.
Ik heb gehoord wat u zegt, meneer Aerts. En zoals u weet doen we altijd onze uiterste best om de Raad zo goed mogelijk te informeren. En we zullen ook in dit kijken wat hier voor ons mogelijk is. En gelijkertijd... Dank u wel, voorzitter.
Ik zie meneer Aerts lip. Ik zie meneer Aerts iets gesticuleren, maar volgens mij moet u even van de mute af, meneer Aerts.
Voorzitter, de laatste opmerking van Wethouder Roes ging verloren door wat schuiven van papier. Dus misschien dat hij de laatste twee zinnen nog kan herhalen, want volgens mij was dat een soortement van een toezegging.
Meneer Roest.
We hebben die niet goed geluisterd. En dat kan ook gebeuren, want dat is allemaal een beetje onduidelijk hier nu. Ik heb gezegd dat wij zullen kijken welke mogelijkheden er zijn op de Raad, zoals we het gewend zijn, zo goed mogelijk te informeren. En, en dat zullen we in de FINRAP, zullen we dat dan meenemen. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, als ik mag. Ja, dit is een hele open toezegging. Ik heb daar moeite mee. Ik wil het toch meer geconcretiseerd zien. Als dat nu vanavond niet lukt, meneer Roest, dan wil ik dat graag via het fractievoorzittersoverleg, via het presidium, wat nadrukkelijk bepalen. Maar misschien is dat niet nodig. Ik zou graag iets meer concreet van u horen.
Meneer Roest?
Ik denk, voorzitter, dat ik zo duidelijk als mogelijk ben geweest. En ik zou het dan hier ook graag bij laten. En mocht het anders zijn, dan hoor ik het graag. Dank u wel.
Dank u wel. Onderen.
Ja, voorzitter, dat laatste gaat dus gebeuren. Jammer.
Anderen in de vergadering. Oké, dan mag ik denk ik concluderen dat de gemeenteraad is geïnformeerd door het college over de impactanalyse. Het college heeft op zijn beurt geluisterd naar de raad. Dat was de intentie van vanavond. Ik heb dat voor de vergadering al aangegeven. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Dank dan ook iedereen voor uw aller inbreng. En ik denk dat we om 22:37 de vergadering kunnen sluiten. Ik dank u vriendelijk en hartelijk en ik wens u allen een heel goede gezondheid. Fijne avond en tot ziens. Dag hoor.